gaan we het hebben over Genesis 23 en de eerste helft van hoofdstuk 24. En de laatste helft, het is een heel lang hoofdstuk, het langste hoofdstuk van het hele boek Genesis. De laatste helft en een klein stukje 25, dat is dan voor de laatste avond. Zoals we het intussen gewend zijn, lees ik de eerste verse van dit gedeelte en de laatste verse. De rest hebt u natuurlijk thuis al aandachtig doorgelezen. Genesis 23, vers 1. En Sarah leefde 127 jaar. Dit waren de jaren van Sarah's leven. En Sarah stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham ging naar binnen om over Sarah te weeklagen en haar te bewenen. Toen stond Abraham op, ging heen van zijn doden en sprak tot de Hethieten: een vreemdeling en bijwoner ben ik bij u. Geef mij toch mijn eigen grafstede bij u, opdat ik mijn doden mogen uitdragen en begraven. Toen antwoordden de Hethieten Abraham en zeiden tot hem: luister naar ons, meneer. Een vorst Gods zijt gij in ons midden. Begraaf uw doden in de keur onze grafsteden. Niemand van ons zal u zijn grafsteden weigeren om uw doden te begraven. Enzovoort. En dan in hoofdstuk 28 beginnen we 24, beginnen we te lezen in vers 22. De knecht van Abraham is daar intussen aangekomen in Paddan Aram, op zoek naar een vrouw voor Isaac. En het eerste beste meisje dat komt, dat gaat ijverig al die kamelen te water geven. En dan staat er in vers 22, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring van een halve sikkel in gewicht en twee armbanden van 10 halve sikkelen goud in gewicht. En hij zei: wiens dochter ben jij? Vertel het mij toch. Is er in het huis van jouw vader voor ons plaats om te overnachten? Daarop zei ze tegen hem: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tot hem: er is bij ons zowel stro als voeder in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor de Heere en zei: geprezen zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn goedertierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn heer. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn heer. En het meisje snelde heen en verhaalde het gebeurde aan haar moeders huis. Tot zover lezen wij. Vanavond een begrafenis en een bruiloft. Die bruiloft niet helemaal, want die komt natuurlijk pas aan het einde van hoofdstuk 24. Maar het is wel heel merkwaardig. Zeker ook omdat hoofdstuk 24 zo breed uitgemeten is. Daar moeten we ook over nadenken waarom dat zo zou zijn. Wat is dat geweldige belang van dat 24e hoofdstuk? Maar daar gaan we niet te gauw over, want hoofdstuk 23 is ook heel bijzonder. Sarah is al heel bijzonder. Ze is de enige vrouw in de Bijbel van wie verteld wordt hoe oud ze geworden is en waar ze gestorven is. In het Nederlands kun je dat niet zien, maar in het Hebreeuws is dat heel merkwaardig. 100 jaar en 20 jaar en 7 jaar. Om er een dikke streep om te zetten dat deze vrouw zo oud heeft mogen worden. Lang zo oud niet als haar man, die maar 175 zou worden, maar toch een aanzienlijke leeftijd. En aangezien ze 90 was toen Isaac werd geboren, weten we dus ook dat hij op deze leeftijd 37 jaar is. Ik geloof dat we daar de vorige keer ook over gehad hebben. Joodse uitleggers zeggen dat Sarah gestorven is onmiddellijk nadat Abraham met Isaac terugkeerde. Misschien wel van de schrik, omdat ze hoorden dat bijna Isaac geofferd was geworden door Abraham. Nou, als dat zo was, dan was Isaac dus 37 ook bij dat offer van hoofdstuk 22. U hebt zo langzamerhand wel begrepen dat wij deze hoofdstukken steeds vanuit twee gezichtspunten kunnen bezien. Ik zou het ene willen noemen het praktische gezichtspunt. Abraham, de gelovige, de man Gods, die een voorbeeld is voor alle gelovigen. Hij is niet alleen de vader van alle die geloven, Romeinen 4, alle die in hetzelfde geloof als Abraham staan, die mogen hem hun geestelijke vader noemen. Maar hij is ook een voorbeeld in de wijze waarop hij geleefd heeft. Met het falen en de tekortkoming en de gebreken die daarbij horen. Maar ook in alle positieve dingen. Dat zullen we in het bijzonder ook in deze hoofdstukken zien. En de andere benadering is de typologische. Ik heb de vorige keer al gezegd, wij kunnen ons hoofdstuk 22 zonder die typologische uitleg eigenlijk niet voorstellen. Waarbij God de Vader voorgesteld wordt in Abraham, God de Zoon in Isaac. Die twee die tezamen de berg beklimmen waar dat offer van Isaac zal plaatsvinden. En waar Abraham die wonderbare woorden uitspreekt, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Die van mij horen tot de meest indrukwekkende woorden van dit hele boek Genesis. Maar wat in hoofdstuk 22 zo makkelijk lijkt, de typologie te ontdekken, dat is in hoofdstuk 23 en 24 misschien een beetje lastiger. Maar daar gaan we straks over hebben. Laten we beginnen met die praktische toepassing van het leven van Abraham als voorbeeld voor alle gelovigen. Sara is een grote gestalte. Ik heb het al gezegd, haar leeftijd wordt genoemd. Ook de plaats waar ze stierf, Kiriat Arba. In nummer 13 kunt u lezen dat dat een zeer oude stad was. Er wordt zelfs verteld dat het nog ouder was dan een bepaalde heel oude stad in Egypte. Zoan. Kiriat Arba betekent stad van de vier. Waarbij je dan heerlijk kunt speculeren over welke vier dat zijn. Maar als je het over nummer 13 hebt, dan krijg je de indruk dat daar Enakieten gewoond hebben, grote reuzen. Het is een stad van vier reuzen, maar dat laten we verder maar in het midden. Kiriat Arba kennen wij natuurlijk veel beter onder de naam Hebron, oftewel Hebron. Zo komt het nog meermalen voor in het Oude Testament. En nou we het tot over Hebron hebben, de betekenis daarvan ook, omdat het de plaats gaat worden waar Abraham en Sara en hun kinderen en kleinkinderen begraven zullen worden, is misschien toch zinvol om even te noemen welke vier heilige steden het land Israël kent. En dat heb ik niet zelf bedacht, maar ik denk dat het ook uit de Joodse traditie komt. Die vier steden worden dan vergeleken met de vier antieke elementen. Vuur, water, aarde en lucht. Nou, Jeruzalem is natuurlijk de eerste van die steden, de heilige steden, want daar heeft de tempel gestaan en die is ook verbonden, niet alleen met de troon van David en met de tempel van Salomo, maar vooral ook met het altaar waarop het vuur van God uit de hemel is neergedaald. Jeruzalem, de plaats van het vuur. Hebron, waar we het nu over hebben, de plaats van de graven van de aartsvaders. Ik ben daar één keer geweest, dat is ook al 40 jaar geleden. Onder leiding, dat was op een vrijdag, was een beetje een ongelukkige dag, maar ik was daar met een Palestijn, christen Palestijn, die een rat Arabisch vroeg aan de wacht of die toch deze vreemdeling wilde binnenlaten, dat deed hij. Dus ik ben daar een paar minuten binnen geweest, waarbij dan snel verteld werd dat dit natuurlijk het graf van Ismaël was, dat was dan een van die zes, dat heb ik maar toe zo gelaten, in die paar minuten kun je daar geen discussie over beginnen. Later ben ik er meermalen terug geweest, ook met mijn vrouw, en we hebben daar gehoord hoe het echt zit. Niet Ismaël, maar Isaac. Abraham, Sara, die als eerste daar begraven is. Isaac en Rebecca, Jacob en Lea. Rachel is afzonderlijk begraven. Maar goed, dit is verbonden met het element van de aarde uiteraard. Begraven hoort bij aarde. De derde stad is Tiberias. De plaats van de Talmud en van de graven van heel beroemde rabbijnen. En dat ligt natuurlijk aan het meer van Tiberias, vandaar dat het verbonden is met dat derde element, het water. En de vierde, dat is Safed, of in het moderne taal van Israël heet het Tsefat. En die plaats is heel bekend vanwege de beroemde rabbijnen die daar vooral, nadat ze uit Spanje verdreven waren, 1492, zich gevestigd hebben. Eind 15e en verder in de 16e eeuw, zeer grote namen, verbonden met de Kabbalah. En dat wordt dan, ja, dan wordt het wel een beetje kunstmatig verbonden met de lucht. Vanwege die mystiek geestelijke atmosfeer die daar was, daar hoog in de bergen. Nou, wie van jullie heeft alle vier plekken wel eens bezocht? Kijk, dat zijn er niet veel, maar toch gedenkwaardige lieden. Jullie mogen afzonderlijk opgeschreven worden. Vier bijzondere plaatsen. En hier zijn we in Hebron. Dit is voor Abraham als gelovige een boeiend moment. Hij wil een graf voor zijn vrouw. En hij wil niet dat dat een cadeautje is van die Hethieten die daar wonen. Die dat zomaar aanbieden, hè? Die zomaar zeggen, natuurlijk, nee, maar joh, kies maar wat uit. We geven het je graag. Waarom was dit een bijzonder moment? Omdat hij van de Heere God te horen had gekregen dat hij het hele land zou bezitten. Hij, dat wil zeggen zijn nageslacht. Dit hele land zal ik je geven, Abraham. Maar zoals Hebreeën 11 het zegt, hij heeft daar nooit ook maar 1 centimeter van bezeten. Behalve dit ene stukje, dat hij nota bene zelf voor een hoge prijs moet hebben bemachtigen. Een hoge prijs. Want u weet hoe dat gaat. Deze man, Efron, die zegt tegen hem, nou joh, vooruit als je dan wat voor geven wil, dan moet dat maar. Wat dacht je van 400 zilverstukken? Een gigantische prijs. Je waant hier echt op een Oriëntaalse markt, kan je wel zeggen. Als je dan top of zees wilt betalen en dan komt hij met dit bedrag. Of voor een idee, om een idee ervan te krijgen, 400, dat is de prijs van 20 slaven. Als je die op 20 zilverlingen schat, 20 slaven. Dat is een exorbitante prijs. Dat is heel verschil tussen niks en 400 zilverlingen. En Abraham begint daar niet over te onderhandelen. Hij accepteert die prijs zonder meer. Ik denk dat, dat heb je wel eens in het oosten, als toeristen dan meteen betalen wat hun gevraagd wordt, dan zijn ze een beetje teleurgesteld. Ze zeggen, die mensen begrijpen er ook helemaal niks van, ik vraag een veel te hoge prijs. De bedoeling is dat jij dan gaat onderhandelen met mij, en als dan die westerlingen zeggen, oké. Nou ja, die zijn nou helemaal zo rijk, dus dan zal het wel goed wezen. Voor Abraham was dit een belangrijk moment. Dit was niet het moment om te onderhandelen over de prijs waar hij zijn vrouw zou begraven. Hij zou dit stuk land bezitten, het enige wat hij ooit bezeten heeft, terwijl hij de belofte had dat hij alles zou bezitten. En hij heeft het verworven voor deze gigantische prijs. Maar hij wilde dat eigen graf, in dat eigen land dat hij nooit bezeten heeft, daar wilde hij het hebben. Ik vind het ook mooi om te zien hoe hij zich presenteert tegenover die mensen. Wanneer kun je zeggen dat je nou echt in een land thuis hoort? We hebben er ook moeite mee met Turken en Marokkanen, die al tweede, derde generatie zijn en al lang de Nederlandse paspoort hebben, om ze ook als Nederlanders aan te merken. Abraham is zich dan van bewust. Hij is van elders. Hij is een vreemdeling en een bijwoner. Maar wat zeggen deze mensen tegen hem? Je bent een Nesi Elohim, dat betekent een vorst gods in ons midden. Moet je dat eens even vergelijken met de positie van Lot in Sodom. Lot die zich daar een plaats verworven had, niet als vreemdeling en bijwoner, maar als iemand die er echt bij hoorde, zo wilde hij ook geaccepteerd worden. Hij zat tenslotte in de poort, dat wil toch zeggen, te midden van de oudsten van de stad. Je zou kunnen zeggen, als in de gemeenteraad. Maar vorst gods helemaal niet. Als hij de engelen herbergt, dan krijgt hij naar zijn hoofd geslingerd, wat wil deze vreemdeling eigenlijk? Daar peperen ze het hem goed in, je bent maar een vreemdeling, vriend. Wat een verschil met deze betitelingen, vorst gods. Waar je ook komt, in wat voor omgeving ook, waar je tijdelijk of voor langere tijd mag verblijven, wat kun je nou beter wensen dan iemand door zo aangesproken te worden? Een vorst gods, dat wil zeggen iemand voor wie we het grootste denkbare respect hebben, die we accepteren als een gezant van God zelf. Je kunt zeggen, oké, ze wilden een deal met hem maken en ze prezen hem alvast, maar zo wil ik er niet over spreken. Deze man die wist dat hij een vreemdeling was, was hoog geëerd in de ogen van deze mensen. Zoals hij ook met Aner, Eskol en Mamre daar eerder een verbond gesloten had, op de beste voet stond met de mensen van het land. Terwijl hij eigenlijk innerlijk met die mensen helemaal geen deel had. Hij was de vreemdeling. En we hebben dat destijds ook gezien bij dat eerdere hoofdstuk, hoe belangrijk het is dat vreemdelingschap ook voor een christen in deze wereld nooit betekent dat we neerkijken op onze ondergelovige of andersgelovige of niet of verkeerd gelovige buren. Maar dat we door hen geprezen worden, geëerd worden, zoals Abraham dat overkwam, En dat we op goede voet met hen staan, dat is goed getuigenis. En nooit, afzondering mag nooit betekenen dat wij ons boven die mensen verheven voelen en hun dat ook heel goed laten merken. Daar vind ik Abraham een heel bijzonder mens, dat hij zo te midden van hen heeft verkeerd. Hij heeft ook een wens, hij wil niet zomaar een stukje. Hij wil die spelonk van Machpela. Ik heb me laten vertellen dat Machpela betekent dubbele grot. Misschien betekent dat dat je eerst in een grot kwam en dat er in die grot nog een grot was. Daar is natuurlijk vandaag aan de dag niets meer van te zien. Vandaag staat er een gigantische moskee over deze graven. En dan weet je eigenlijk nog niet wat je ziet. Je ziet geweldige monumenten eigenlijk die op deze 6 graven zijn geplaatst. Maar dat doet er niet toe. Het is toch een heel bijzondere plek om daar te zijn. Je bent nog nooit zo dicht in je leven geweest bij Abraham, om zo te zeggen. Fysiek gesproken. Terwijl je door het geloof al heel dicht bij Abraham stond. We zijn, zei ik al uit Romeinen 4, kinderen van Abraham als je wandelt in hetzelfde geloof. Hij werd gerechtvaardigd uit het geloof. En als een mens gerechtvaardigd mag zijn uit het geloof in Christus, dan is hij kind van Abraham. En toch op zo'n plek ben je even heel dicht bij hem. En ook bij Sarah, ook bij Sarah. Die als een vorstin, dat betekent haar naam, hij is de vorst gods. Zij is een vorstin, een ander Hebreeuws woord, maar toch met dezelfde soort van betekenis. Is zij daar ook begraven, als de stammoeder van Israël. Ik weet niet hoe druk u zich maakt over het graf waar u ooit zult liggen. Abraham maakt zich daar wel heel druk over. Het gaat hier over zijn vrouw, maar hij weet ook dat hij later daar zelf begraven zal worden. En als je denkt aan Jacob in Egypte, dan regelt hij dat zeer zorgvuldig dat als hij zal sterven, hij ook teruggebracht zal worden om daar begraven te worden en nergens anders. En dat geldt ook voor Jozef, hoewel die daar niet begraven is, maar die wel begraven wilde worden in het Heilige Land. Waarom? We hebben de vorige keer gezien dat volgens Hebreeën 11 Abraham weet had van de opstanding. Hij dacht, als God van mij eist dat ik Isaac opoffer, dan geloof ik ook dat God hem zal terugbrengen uit de dood, want anders kan God zijn belofte door middel van Isaac niet vervullen. Wij begraven met het oog op de opstanding. En ik zal niemand veroordelen die zich laat cremeren, of er zijn nog allerlei andere moderne manieren ook. Wij oordelen over niet over anderen, maar in dat begraven zit toch, zoals 1 Korinthe 15 zegt, de diepere gedachte van het als ware zaaien in de aarde met het oog op het opstandingslichaam dat eens daar zal verschijnen. Waarbij u en ik heel goed weten dat, ook al zouden we verbrand worden, dat kan ook tegen je zin gebeuren, en als je in een vuur omkomt, of zoals vandaag gebeurde in dat station in Oekraïne, waar je zomaar ineens uiteengereten wordt en vernietigd wordt, dat is voor God geen belemmering om dat opstandingslichaam toe te bereiden. Dat niet. Maar er spreekt geloof uit. Maar niet alleen hoop op de opstanding. Wat dat betreft maakt het voor ons niet uit waar we begraven worden. We doen dat als mensen die niet zijn als degene die geen hoop hebben, zegt 1 Thessalonicenzen 4. We doen het met oog op de opstanding. Maar verder maakt de plek niet zoveel uit. Voor Abraham wel. Voor Abraham wel. Het moest zijn in het land. Hij begraaft ook omdat hij weet, ik heb deze plek wel tegen een hoge prijs moeten betalen. Maar eens zullen wij allemaal dit hele land bezitten. De nakomelingen van Abraham en van mijn vrouw Sarah. En wij zullen allemaal dat land bezitten en ik begraaf haar met het oog op die geweldige belofte. Zodat als mijn nakomelingen hier zullen wonen, ze zullen weten waar Abraham en Isaac en Jacob, Sarah, Rebecca en Lea begraven liggen. En tot op de dag van vandaag weten ze het. Het is moeilijk, want Hebron ligt vandaag helemaal omgeven door Palestijns gebied. Maar Israël heeft zich daar dat stuk veroverd om daar althans te kunnen waken over dat wat zo'n heilige plek is. Voor het geloof van Israël. De moslims hebben er ook een heilige plek van gemaakt. Daarom hebben ze die moskee daar gebouwd. Maar Israël wil heel graag daar in Hebron die plek in het oog houden voor altijd. Hier zijn de aartsvaders begraven. En die liggen daar, zoals wij dat nog steeds mogen weten en geloven, met het oog op de opstanding. Dat is heel bijzonder. Wat betekent dit nu typologisch? Ik zei al, Abraham, Isaac, dat is makkelijk te begrijpen. Maar Sarah, ik denk dat je het zo zou kunnen zeggen, en dat hebben we zelf niet bedacht. We moeten goed bedenken dat zelfs de kerkvaders, niet allemaal, maar sommige kerkvaders zich al mee bezig hebben gehouden met die typologie. Van Ambrosius van Milaan weet ik dat bijvoorbeeld de bisschop van Milaan die Augustinus gedoopt heeft en hem geïntroduceerd heeft in de christelijke kerk, dat hij ze ook gedachten gevormd heeft daarover. Sara is de moeder van Isaac. Daar ligt de sleutel. Het is als de vrouw in Openbaring 12 die het kind baart, waarvan katholieken zeggen dat is Maria en waarvan veel traditionele protestanten zeggen dat is de kerk. Maar Christus is uit Israël geboren. Die vrouw daar, zoals ze daar ook uitgebeeld wordt, is Israël. Sara is het Israël van het oude verbond. In zekere zin bestaat dat ook niet meer. Wat nu nog bestaat, is de kerk uit de heidenen, die voorgesteld wordt in Rebecca. En het is het Israël van een nieuwe bedeling, het Israël van het nieuwe verbond, zoals dat ook weer hersteld zal worden. Dat komt pas later aan de orde. Dit is Sara zoals ze bestaan heeft als moeder van de erfgenaam. Alleen al daarom zou ze door elke christen geëerd moeten worden. We hebben Christus zo losgemaakt van zijn wortels. We hebben van hem een Ariër gemaakt met blond haar en blauwe ogen. Los van zijn Joodse wortels. Ik ken theologen die hier bijna geïrriteerd over zijn als je weer nadruk legt op die Joodse wortels van Jezus. De Joodse Jezus. Daar willen ze niks van weten. Het maakt blijkbaar niet veel uit waar hij geboren is. Want het gaat erom dat hij het kruiswerk heeft volbracht en de Joodse wortels die doen er verder niet meer toe. Sara is de moeder van de erfgenaam. Maar Sara is ook gestorven. Sara is terzijde gesteld om plaats te maken voor Rebecca. En in hoofdstuk 24 wordt dat ook uitdrukkelijk aangegeven. Pas helemaal aan het eind, daar zijn we nog lang niet aan toe, daar lezen wij dat Isaac haar introduceert, Rebecca introduceert, in de tent van zijn moeder. Nu denkt u bijna dat dit vervangingstheologie gaat worden. De kerk die de plaats ingenomen heeft van Israël, nee. Maar het is wel zo dat de kerk uit de volkeren, want dat is toch 99,999% van de kerk zoals we haar kennen vandaag, het lichaam van Christus op aarde, is afkomstig uit de heidenwereld, is op dit moment wel het getuigenis van God op aarde. Maar zoals we later zullen zien in het vervolg, in de afsluiting van de geschiedenis van Abraham, dat laat onverlet de belofte die God heeft voor Israël. Maar dat is als het ware het Israël van het nieuwe verbond. Een nieuw Israël, een vernieuwd Israël. Uit alle 12 stammen van Israël zal het worden toebereid. Daar zijn we nog niet aan toe. Maar daarmee heb ik dus ook al aangegeven wat Rebecca is. Rebecca, Sara is vorstin. Rebecca, of zoals de Joden zeggen, zo staat het ook eigenlijk in het Hebreeuws, Rivka. Rivka betekent de boeiende. Een boeiende voor een vrouw, daar kun je over filosoferen, dat is nogal een boeiende naam. Een vrouw die jou boeit door haar aantrekkelijkheid, maar die jou ook in beslag kan nemen als je niet oppast. Dat zien we later in de geschiedenis van Isaac als Jacob en Esau geboren zijn. Maar goed, laten we daar verder niet over filosoferen, maar u mag zelf daar een eigen invulling aan geven wat het betekent, dat Rivka betekent de boeiende. Je zou haast kunnen zeggen de fascinerende. Wat is Rebecca? Ik zei Rebecca is de kerk uit de volkeren, maar toch is dat niet helemaal nauwkeurig. Want een van de boeiende dingen die we in hoofdstuk 24 tegenkomen is dat Abraham uitdrukkelijk zegt tegen zijn knecht, dat moet wel Eliezer zijn, een andere knecht van die reputatie kennen we niet, dat hij tegen hem zegt, het moet een bruid zijn uit onze familie. Sara was de halfzuster van Abraham, dat heeft hij later zelf opgebiecht. Rebecca moest ook uit de familie zijn, net als Lea en Rachel uit de familie waren. Tussen twee haakjes, het merkwaardige is dan wel dat dat als eis niet meer gesteld werd bij de zonen van Jacob. Die 12 hebben vrouwen uit de heidenwereld gekregen. Asnat natuurlijk, de vrouw van Jozef. Maar we weten dat ook met Juda en zijn relatie naar Tamar. De meeste vrouwen kennen we niet eens, maar we kunnen rustig aannemen dat dat vrouwen zijn geweest uit de Canaanitische en andere volkeren daar in de omgeving. Maar in die eerste drie generaties was dit heel belangrijk. Maar wat betekent het nou? Het betekent dat het verhaal van Rebekka, dat Genesis 24 niet zozeer gaat over Gods evangelieprediking uit alle volkeren om de gelovigen, om mensen tot geloof te brengen. Dit is niet evangelieverkondiging. Dit is de familie van het geloof. Waar elke gelovige van nature, ja, de nieuwe natuur dan, toe behoort. Als je wedergeboren bent, als je deel gekregen hebt aan de nieuwe natuur, 2 Petrus 1 vers 4 zegt zelfs de goddelijke natuur, dan hoor je bij de familie van het geloof. Maar er zijn heel wat christenen die nooit veel verder komen dan dat. Het zijn allemaal Rebekkaatjes die achtergebleven zijn in Padam Aram en zich tevreden stellen met het feit dat ze kennis hebben van de ware God, want dat hebben ze daar. Nahor, Haran, al die ooms en vader Betuel en Laban, ze weten allemaal van God. Die wij nu noemen de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ze hebben kennis aan deze ene God. Maar Rebekka moet uitgeleid worden. Zij moet toebereid worden om de bruidegom te gaan ontmoeten. En dat is niet zozeer bij de wederkomst. We zullen het zien de volgende keer. Aan het eind van Genesis 24 lezen we dat het avond werd. Het was niet de morgenster, het was niet een ochtend, een nieuw begin. Het was tegen de avond. Als ik het goed zie, dan denk ik dat Rebekka gaat over de toebereiding van de bruid van Christus. Naarmate het om ons heen steeds duisterder wordt, wordt zij toebereid. En die toebereiding begint al op het moment dat zij bekleed wordt met al die geweldige schatten die Abraham meegestuurd had. Wauw, heel wat bruiden in onze tijd zouden zich wensen dat hun bruidschat zo groot werd dat er 10 kamelen voor nodig waren om die te dragen. Ja, nou laten we bij het begin beginnen. Genesis 24. Abraham was oud en hoog bejaard en de Heere had Abraham in alles gezegend. Behalve één ding. Geen kleinkinderen. Nou is dat een wens van velen. We hebben die zegen ook ontvangen, maar als het niet was gegeven, oké, dan waren we er niet minder om geweest. Hier gaat het om de belofte van God. Isaac zou een vrouw moeten vinden. Dan zou er een derde generatie kunnen komen. En een vierde, en een vijfde, en een zesde. Oud en hoog bejaard. Ik hoorde vandaag van iemand die zei dat hij met zijn gezin binnenkort maatregelen gaat treffen, omdat ze toch een dagje ouder worden. En het is goed om daar tijdig bij stil te staan, ook al ben je dan nog zo jong voor je eigen gevoel. Grappig is dat Abraham ook nog heel lang geleefd heeft na dit moment. Hij was oud en hoog bejaard. Maar ja, als Isaac 37 was, dan was Abraham 137. En dan hij is 175 geworden. De praktische les is, je kunt daar niet vroeg genoeg aan beginnen om die voorbereidingen te treffen. Bij Isaac zien we later hetzelfde. Hij denkt, mijn dood is zeer aanstaande. Ik moet dat regelen met mijn erfenis, Isaac, en met Adam, met Jacob en Esau. En ik geloof, als ik het goed onthouden heb, dat hij nog langer heeft gewacht. Nadat, na die affaire waarbij uiteindelijk Jacob het land moet verlaten om naar Padam Aram te gaan, heeft Isaac, dacht ik, nog 42 jaar geleefd. Maar goed, beter ten vroeg die maatregelen getroffen. En hier gaat het niet alleen maar om het verdelen van de erfenis, hier gaat het om de bruid. Om nakomelingschap. Het gaat er niet alleen maar om dat je je zoon een lieve vrouw gunt om samen het leven mee door te brengen. Het gaat uitdrukkelijk om het nakomelingschap. Israël moet een groot volk worden, Abraham moet een groot volk worden en het gaat niet als je alleen blijft. Hij zei tot de knecht, de oudste van zijn huis, leg toch uw hand onder mijn heup. Ja, men heeft wel het vermoeden uitgesproken dat dat in feite betekent het geslachtsdeel van Abraham. Want het heeft allemaal te maken met de besnijdenis, het heeft te maken met het verbond, het heeft te maken met het feit van de voortplanting. Het gaat om de volgende generatie en niet alleen maar dat je zoon een lieve vrouw krijgt. En zweer mij, bij de God van de hemel en de aarde. Dat je voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaaniet in wie midden ik woon. Weet u het nog van Melchizedek? Hij was ook priester van de Allerhoogste God. De hemel en de aarde komen hier weer in perspectief. En dat is altijd zo. God heeft nooit Israël uitverkoren alleen maar om Israël zelf. We hebben het al gevonden in hoofdstuk 12. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Bij de verkiezing van Abraham heeft God van begin af aan de hele wereld op het oog. Al degenen die door geloof zouden toetreden, zouden in en door en met Abraham gezegend worden. Je zou kunnen zeggen, wat hier gebeurt, dat is niet alleen maar een kwestie van hoe krijgt mijn zoon eindelijk een meisje. Het gaat om de hemel en de aarde. Want het gaat om de volgende generaties. Het gaat om het voortzetten van de belofte van God. Het gaat om de beloften waardoor uiteindelijk een heel volk gevormd zal worden. Maar ook waardoor er zegen zal toebereid worden voor alle volkeren van de aarde. Dat moet je in Genesis nooit vergeten. Het gaat nooit om Israël alleen. Het gaat altijd om de hele wereld. En zo wordt hij erop uitgestuurd. Ga naar mijn land, waar ik vandaan kom dus, en mijn maagschap, mijn familie, om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Ja, de knecht zegt, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land van waar gij uitgetrokken zijt? Dat is een mooie vraag, zeg maar, dat het meisje niet wil. Zeg maar dat ze zegt, ja, ik wil wel, maar dan moet hij hier komen wonen. Vrouwen zijn zelfstandige wezens met stevige eisen soms, die ze niet onder stoelen of banken steken. Dat is echt niet iets van de laatste tijd. En dan staat er, wacht u ervoor, zegt hij tegen Eliezer, om mijn zoon daarheen terug te brengen. Zij moet hier komen. Dit is haar plek. Maar geen sprake van dat hij terug moet gaan naar dat land. De Heere, de God des hemels, daar heb je het alweer, die grote, geweldige omvangrijkheid van de belofte. Die mij genomen heeft uit mijn vaders huis en uit het land van mijn maagschap. En die tot mij gesproken heeft en mij heeft gezworen. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden en gij zult vandaan voor mijn zoon een vrouw nemen. Die engel is heel belangrijk. Het betekent, Eliezer gaat nou maar niet allerlei argumenten bedenken wat voor moeilijkheden ze allemaal zou kunnen tegenkomen. Dit is niet een plannetje dat wij bedenken en dat door mensen doorkruist zou kunnen worden. Mijn Gods engel gaat met je mee. De rust van begin af aan zegen op deze onderneming. Daar moet je verzekerd van zijn. Dus niet te veel mitsen en maren. Je zal zien dat het gezegend wordt. Als Abraham het beeld is van God de Zoon, God de Vader, die voor zijn zoon een bruid verwerft uit de familie van het geloof, dan is Eliezer een beeld van de Heilige Geest. In persoon, maar ook van de wijze waarop de Heilige Geest mensen leidt. Dit is ook het hoofdstuk van Eliezer. Eliezer die van begin af aan dit met de Heere God doet. Hem vraagt om wijsheid. En verbaasd is over de snelheid waarmee Gods beloften worden vervuld. En hij succes mag vinden op zijn daden. En dan ook in aanbidding zich neerbuigt om die God te prijzen als hij zijn woord waarheid laat worden. Eliezer is een belangrijk figuur hier. Indien echter die vrouw u niet wil volgen, dan zult u van deze eten mij ontslagen zijn. Geen sprake van dat mijn zoon daarheen gaat. Als zij beslist niet wil, dan moet ze daar blijven en dan gaat het niet door. Maar mijn zoon mag je daarheen niet brengen. Toen legde de knecht zijn hand onder de heup van zijn heer Abraham en zwoer hem wat hij gevraagd had. Je zou kunnen zeggen, nou, het was toch niet zo moeilijk voor dat meisje om met mee te gaan. Wat voor meisje het ook zou mogen worden. Als je een bruidschat krijgt, dan ben je nog pas verloofd, dan ben je nog niet eens getrouwd. Maar 10 kamelen voor nodig zijn, dan wil elk meisje toch wel. Ja, dat is toch alweer heel aards bedacht. Dat komt eigenlijk pas de volgende keer aan de orde, maar daar is het prachtige woord verderop in het hoofdstuk waar de knecht zegt tegen de familie van Rebecca. Niet alleen dat mijn heer steenrijk is, maar dat mijn heer alles wat hij heeft aan zijn zoon heeft geschonken. Dan moet je niet al te aards en al te vleeselijk zien, alsof daarmee deze bruidegom nog veel aantrekkelijker wordt, omdat hij zo rijk is. Ga veel eer met je gedachten naar Johannes 17. Christus is onze bruidegom, niet alleen maar omdat hij voor ons gestorven is aan het kruis. Als ik het eens even zo mag zeggen, een meisje trouwt niet met een man omdat hij haar bijvoorbeeld uit het water heeft gehaald. Zeg voor, ze kan niet zwemmen en hij springt erna en haalt haar uit het water. Dan staat ze druipend op de oever en ze is ook weer zo dankbaar. Ik was bijna verdronken, maar u hebt mij gered. Wilt u alsjeblieft met me trouwen? Nou, zou je toch zeggen, wat is dat voor dwaasheid? Je trouwt niet met deze man alleen maar omdat hij uit het water heeft gehaald. Maar stel je voor dat ze elkaar vaker gaan ontmoeten. Dan ontwikkelt zich liefde tussen die twee, dat zou kunnen. En dan zal ze uiteindelijk met hem trouwen, niet omdat hij haar uit het water heeft gehaald, maar omdat ze hem als persoon lief gekregen heeft. En dat is zo belangrijk ook in de geestelijke ontwikkeling van deze bruid. Dat zij niet alleen maar aangetrokken wordt door zijn rijkdom, door zijn persoon als zodanig. Maar dat ze gaat begrijpen wie hij is, nou zeg ik het in de geestelijke taal, aan wie God alles heeft gegeven. Dat is Johannes 17. Eerst zegt hij dat de Vader hem alles geschonken heeft wat er bestaat. Dan vindt dezelfde gedachte, alles wat de Vader heeft gemaakt, dat heeft hij ook in en door Christus gemaakt, dat wordt ook een deel van Christus. Hij is de erfgenaam van alle dingen, zoals we elders lezen. De erfgenaam van alle dingen, zo begint het in Hebreeën 1. Daar staat zelfs, hij is de erfgenaam van alle dingen door wie God ook de werelden gemaakt heeft. Dat wil zeggen, hij was al erfgenaam van alles voordat er ook maar iets geschapen was. En dan zegt datzelfde Johannes 17, dat alles wat hij van de Vader ontvangen heeft, hij dat deelt met ons. Ze mag leren, Rebecca, in haar eigen geestelijke ontwikkeling, niet alleen maar dat Abraham alles gegeven heeft aan zijn zoon, maar dat zij als de bruid, als de echtgenote van Isaac, zal delen in al dat bezit. Zij wordt net zo rijk als deze man. Zij gaat delen alles wat Abraham aan zijn zoon geschonken heeft. Zie je wat ik nou bedoel met die geestelijke ontwikkelingen van Rebecca? Ze hoorde al lang bij de familie van het geloof. Ze kende al lang de Heere God, mag je aannemen, voor zover daar kennis van was, daar in dat verre Paranara, maar het was toch in de familie van Abraham, waar kennis was van de ware God. En ik zei al, doe denk aan gelovigen die ook nooit veel verder komen dan dat. Die nooit veel te weten komen over de rijkdom van Christus en over het feit dat ze mogen delen in al die rijkdommen. Dat ze als de ware Eva eens naast de laatste Adam zullen staan om met hem te regeren over alle dingen. Ze regeerden en leefden en regeerden met Christus de 1000 jaren, zoals Openbaring 20 zegt. Delen in alles wat hij bezit. Het erfenis die hij heeft ontvangen met hem delen. Nou loop ik al op de zaken vooruit. Eerst nog weer even heel gewoon terug naar de gelovige man die Eliezer heet, nemen we aan. En die erop uitgestuurd wordt. En dan komt er dat land aan. Dit is het land, hier moet ze zijn. Hier zijn vele meisjes. Hoe vind ik er nou een? En dan spreekt hij zijn gebed uit dat u allemaal kent, want u hebt allemaal wel eens een soortgelijk gebed gesproken. Heere God, laat mij zien. Waar moet ik zijn? Wat moet ik doen? Wie is de persoon die u op het oog hebt? En dan zegt hij tegen de Heere God, laat ik het mogen zien aan het feit dat zij iets doet wat eigenlijk normaler niet van een meisje gevergd kan worden. Ik heb het de hele tijd over een meisje, laten we goed bedenken. Ze was zeer schoon van uiterlijk, lezen we even verderop. Dus ze kan nooit veel ouder dan 16 zijn geworden, want die meisjes trouwden zeer jong. Dat geldt zelfs nog voor Maria, de moeder van Jezus. 14, 15, 16. Ze was heel jong. Schaapherderin, zoals u had laten lezen van Lea en Rachel. Heel jong. Heere God, als zij de juiste is, geef mij dan dit teken. Dat zij iets doet dat krankzinnig is. Namelijk aanbieden om voor al die 10 kamelen water te putten. Nou weet ik, als een kameel heel lang door de woestijn gereisd heeft, zonder dat hij wat te drinken heeft gekregen, dan komt hij aan en dan kan hij wel 40 liter drinken. En dan 10 kamelen, 400 liter water even uit die bron putten. Misschien heeft Rebecca later wel eens gedacht, stel je voor dat ik dat niet aangeboden had. Want op zichzelf had ik er nou niet zoveel zin in om die klus te klaren. Maar ze deed het. Laten we het even gewoon lezen met elkaar. De knecht nam de kamelen van zijn heer, zegt vers 10, en ging op weg met allerlei kostbaarheden. En zo komt hij in Mesopotamië. Dat is Aram Naharaim. Aram, dat is het land van de Arameërs, Padan Aram. Naharaim betekent rivieren. Mesopotamië is Grieks, dat betekent wat tussen de rivieren ligt, namelijk de Eufraat en de Tigris. En ze komt in dat land aan, waar Abraham vandaan gekomen was. Hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad, bij een waterput, tegen de avond, ten tijde dat de vrouwen erop uitdruk trokken om te putten. Heer God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer. En dan noemt hij de voorwaarden die ik daarnet heb genoemd. Tjonge, ik weet niet, sommigen van jullie hebben misschien al tientallen jaren gebeden om een bepaalde zaak. En ze hebben daar nooit verhoring van ondervonden tot op de dag van vandaag. Maar soms zie je, terwijl hij nog sprak, zoals het soms zo mooi staat, terwijl hij nog sprak, zie, terwijl hij nog bad, daar kwam een meisje. Rebecca. Hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham, echt van de familie. Kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. Ze was zeer schoon van uiterlijk, de maagd met wie geen man gemeenschap had gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zei, laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zei ze, drink men hier. En ze liet haar kruik snel op haar hand neergeleiden en gaf hem te drinken. Toen ze hem genoeg had laten drinken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Daarop goot ze snel haar kruik leeg in de drinkbak, liep andermaal naar de put om te scheppen en putten voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Dit is zo gewoon alledaagse gelovige taal. Je bidt en je bidt met geloof. Je weet niet altijd of je het goede gebeden hebt, dat laat je de Heer God over, uw wil geschieden. Als het niet goed is wat ik bid, Heer, doe het niet, maar als het wel kan, alstublieft. En je let op of God jouw gebed gaat verhoren. Wat is God goed? Het allereerste meisje komt uit de best denkbare familie, heeft de best denkbare uiterlijk en de best denkbare morele kwaliteiten door bereid te zijn 400 liter water voor die kamelen te putten. Wat doe je dan? Let op. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring van een halve sikkel in gewicht. En twee armbanden van 10 halve sikkelen goud in gewicht. En hij zei, wiens dochter zijt gij? Nou, dat is niet een vraag die wij gewend zijn te stellen. Wiens dochter ben jij? Wij vinden dat eigenlijk ook maar niks. Elk mens is een individu. Je hebt je eigen naam en je eigen, heel veel jongelui noemen het tegenwoordig alleen maar hun voornaam zelf. Dus dan moet je nog extra vragen, en dat is eigenlijk een beetje deze vraag, welke familie ze zijn. Dat is het minste wat je ook nog wil weten. Maar ze zijn individuen, hun voornaam is genoeg. Wiens dochter ben jij? Met andere woorden, ben je uit de goede familie? Ben je van de familie van Abraham? Nou, ik heb ook nog nooit een meisje ontmoet dat zo antwoordt zoals dat hier staat. En dat is, ik ben de dochter van Betuel, dat is haar vader. De zoon van Milka, dat is haar oma. Die haar oma gebaard heeft aan haar opa, Nahor. Wauw. Met andere woorden, haar hele paspoort ligt op tafel. Hij weet precies wie ze is. Nahor, de broer van Abraham. Dat betekent dus dat deze, even kijken of ik het goed zeg, dat deze Betuel dus een neef is van Isaac. Het zit goed, ze is van de goede familie. Dan zou je denken dat hij zijn hele verhaal meteen aan haar zou vertellen. Nee, want het is een meisje van 15 jaar, 16 jaar. Wij zouden zeggen, nou, verliefdheid en een huwelijk aanzoek, dat is een zaak tussen een man en een vrouw, daar heeft de rest niks mee te maken. In onze tijd was het nog zo dat je je schoonvader daarover eerst benaderde, je aanstaande schoonvader. Maar ik geloof dat ik dat zelfs al overgeslagen heb. Zo erg was het al in onze tijd. Maar dit meisje is niet los te maken van haar familie. Dit moet in de familieraad gebracht worden. Dus hij vraagt deze plek om jullie te logeren. En kort gezegd, en zij zegt, ja, het plek zat. Kom maar mee. En dan dit mooie. Er staat in de Bijbel, dankt in alles. Dankt in alles. Je mag al je gebeden bij God bekendmaken, Filippenzen 4. Maar er staat ook, vergeet alsjeblieft niet te danken. Er staat in hetzelfde vers, wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw, met gebed en smeking, al uw begeerten bij God bekend worden, onder dankzegging. We zijn goed in het vragen en wel eens nalatig in het danken. Maar er staat hier zo mooi, en dat is voor vanavond de afsluiting. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor de Heer en zei, geprezen zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die zijn goede tierenheid en trouw niet onttrokken heeft aan mijn Heer. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn Heer. En intussen is dat meisje al lang naar huis gesneld om te vertellen wat er gebeurde. Nou moet u nog heel lang wachten om te horen hoe dit verhaal afloopt. Maar u zou natuurlijk stiekem het vervolg van het hoofdstuk kunnen lezen om te weten of het allemaal inderdaad goed afloopt. En ik zou zeggen, ik wil het hierbij laten. U mag straks met al uw vragen en opmerkingen komen en dan gaan we daar verder over nadenken. Maar we moeten helaas dit hoofdstuk halverwege onderbreken. Er is geen tijd meer.